worden de luisteraars thuis, hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 103. Het te lezen gedeelte is psalm 103. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 7 en 9. Psalm 33, vers 10 en 11. Psalm 25, vers 3. En psalm 34, vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is psalm 103. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 7 en 9. Psalm 33, vers 10 en 11. Psalm 25, vers 3. En psalm 34, vers 5. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen ons samen zijn deze middag door met elkaar te zingen uit de 103e psalm. Psalm 103, het zevende en het negende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. En het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 7 en 9 van 103. schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend. Opnieuw in het Oude Testament, vanmiddag in het boek der psalmen en daarvan de psalm die we zojuist samen hebben opgezongen, psalm 103. De schriftlezing voor deze middag is uit psalm 103 en daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, het 22e vers. We noemden u dus psalm 103, maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een psalm van David, loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als in het arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, den kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog den hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof den Heere zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof den Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars, die zijn welbehagen doet. Loof den Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn heerschappij. Loof den Heere, mijn ziel.
Gemeente, we zingen met elkaar. Voorafgaand uit de 33e psalm. 33. En daarvan het 10e. En het 11e vers. 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt een zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Het 11e. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Wat er volgt in 10 en 11 van 103, van psalm 33. En ondertussen wordt er gecollecteerd.
MUZIEK
volgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. We zijn samen toegekomen aan zondag 9. Zondag 9. Vraag en antwoord 26. En daar wordt gevraagd: wat gelooft gij met deze woorden? En dat zijn de woorden die ons vermeld staan in het eerste artikel van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, te weten: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En wat gelooft gij met deze woorden? Het antwoord luidt: dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Gemeente, het gaat vanmiddag in deze zondagsafdeling over God de Vader. God de Vader, en we hopen ook deze middag in het kort in een drietal gedachten daar wat nader bij stil te staan. We zien in de eerste plaats dus God als de eeuwige Vader. In de tweede plaats zien wij hem als mijn Vader. En in de derde plaats zien we God als een getrouw Vader. Dus het gaat over God de Vader vanmiddag in zondag 9. Een drietal gedachten, zei ik. Dus in de eerste plaats God als de eeuwige Vader. De kerk mag belijden in de tweede plaats God als mijn Vader. En in de derde plaats zien we hem als een getrouw Vader. De gemeente, dat gezegd hebben, dan realiseert u zich natuurlijk allen wel dat we vanmiddag weer zijn aangekomen bij het begin. Het begin van die 12 artikelen. Het begin van de apostolische geloofsbelijdenis. U weet nog, zo misschien in het kort even weer wat aan te stippen, dat die 12 artikelen, die geloofsbelijdenis, eigenlijk een resultaat is geworden van een eenvoudige doopbelijdenis vroegere dagen. En die al meer is uitgeweid, waar al meer eigenlijk aan toe is gevoegd, om toch maar helder en duidelijk te stellen wie nou God de Heere is, wie hij is in zichzelf, wie hij is in betrekking tot de mensenkinderen, hoe hij het werk der zaligheid komt uit te werken. Ja, heel kort gezegd, gemeente, wat nou heel de kerk Gods in hem heeft mogen ontvangen. Wie ze zijn in en voor hem. Nou ja, u begrijpt, en dan kan het natuurlijk eigenlijk ook niet anders, dat er dan vanmiddag, als we die 12 artikelen zo bij langs gaan, ook in de komende tijd, er een begin gemaakt wordt met God de Vader. Want immers hij toch zelf is de oorsprong. En wie is God? Ach ja, wij zouden zeggen, wij kunnen God niet doorgronden. God is hoger dan onze gedachten. En toch, onze vaderen, ze hebben het beleden. Ik denk maar weer opnieuw aan die woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat eerste artikel. Waar ons wordt geleerd dat er een eenvoudig goddelijk wezen is. Die eeuwig is, die onbegrijpelijk is, die oneindig is, ondoorgrondelijk is. Die ook alwetend is, alomtegenwoordig is. O, de kerk van vroegere dagen heeft er eigenlijk geen woorden voor kunnen vinden. Het is maar stamelen. Om voor te stellen wie nou die God is. Wie nou die God is die de hemel bewoont en de aarde heeft tot de voetbank zijner voeten. Ja, de kerk heeft wel op grond van Gods woord. En Guido de Bret dus ook in de doorleving van die wonderdaden des Heren in zijn eigen leven er wel aan begeren toe te voegen dat hij ook uiteindelijk een fontein is van alle goed. Nou, u begrijpt, dat is het beeld. Als die fontein die niet ophoudt om uiteindelijk alle goed te schenken. Kijk, u begrijpt, gemeente, Gods kinderen die hier vanmiddag dus eigenlijk aan het woord zijn, we zouden zeggen, door middel van deze belijdenis, kunnen er niet over uitgewonden raken. Wat ze nou in God hebben. Dat die God nou om Christus willen hun God is.
ze worden als het ware er zo toegedrongen om hem voor te stellen. Als die eeuwige, die waarachtige God. Ik zei, die de hemel bewoont en de aarde heeft tot de voetbank zijner voeten. Ze mogen als het ware weten waar ze nou in delen, door de genade Gods. En daarom worden hun harten ook opwaarts geheven. Tot hen die in de hemel zit. Die hen daar ten goede is. Ik zei als een God en Vader. De troost van de kerk. Want hun zaligheid, geliefde, ligt niet vast in henzelf. Ligt niet vast in dat werk wat God in hun leven heeft uitgewerkt. Dat is ook nodig, tuurlijk. Maar hun zaligheid, hun eeuwige gelukzaligheid, ligt vast in God de Vader zelf. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Vader der eeuwigheid. Geliefden, en opnieuw, ja, ik zal het maar weer in aanvang eerlijk bekennen, kan ik er eigenlijk alleen maar wat van stamelen. Want wie kan het nou vatten? Dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid is, zonder begin en zonder einde. Die God die wij niet kunnen zien, hij is immers een geest. Geen mensenkind. Maar die God, die Vader, is van eeuwigheid. Die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Die nou heeft neergezien op dat ganse gedrag der stervelingen. Heeft aanschouwd wat er van deze wereld zou worden. En die dan juist daarom ook, als die drie enige God zich openbaart en in zijn drie enige God rijk is in ontferming, ook over gevallen mensenkinderen, die eeuwige God, die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het, geliefd, het is maar stamelen van wie God is. We kunnen er, ik zeg het ook opnieuw maar weer vanmiddag, gemeente, maar eigenlijk beter iets van doorleven, heel persoonlijk, dan erover te spreken. Om zo die waarachtige kennis Gods in ons leven te mogen verkrijgen. Maar ja, Gods kinderen mogen toch weten dat nou die God ook de God en Vader is van hun Heer Jezus Christus. Die drie eenheid, weet u nog? Waar we onlangs samen over nadachten vanuit zondag 8. God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Die drie tezamen zijn één God. Dat ook onze Heer Jezus Christus een Vader heeft. Niet omdat de Vader eerst was en vervolgens de Zoon heeft geschapen. Maar de Zoon is van eeuwigheid gegenereerd. Dat is weer zoiets, gemeente, wat ik niet uit kan leggen, toch? Dat is weer zoiets wat mijn verstand en uw verstand waarschijnlijk ook nooit vatten kan. Maar Gods woord leert het ons en daarom heeft de kerk van al de eeuwen het uiteindelijk alleen maar in de verwondering. En niet met het verstand, maar vanuit het geloof leren nazeggen. De eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want o geliefde, en dat is toch daar in die eeuwige zaligheid van eeuwigheid de zaak geweest, nietwaar? Dat de Zoon Gods Christus Jezus, als een schoonzoon, zijn wonderzoon, spelende was voor het aangezicht des Vaders. Die als het ware in de schoot des Vaders mocht verkeren. Ik denk altijd, geliefde, maar weer aan dat hele eenvoudige beeld. Dat we misschien allemaal wel kennen. Uit de ondervinding of omdat we het hebben gezien. Maar wat is dat een vermaking geweest, toch, voor God de Vader. Toen die zijn Zoon, zijn eeuwige Zoon, gedurig voor zich zat. Wat heeft hij zich verlustigd en wat heeft hij zich verblijd? In de aanschouwing van zijn Zoon. Zijn liefste. Kijk, onze eeuwige God en Vader. En de Vader van onze Heer Jezus Christus, zo mag de kerk zeggen. Onze Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik dacht zo opnieuw maar weer, gemeente, ik geef maar wat gedachten door vanmiddag. Wat mag toch Gods kind hier als het ware in dit antwoord diep kijken, hè? Want hij heeft het niet alleen over Gods eeuwige Zoon. Maar hij komt, nou ja, we zeggen wel eens de namen van de Zoon te verklaren. Heere, Jezus, Christus. Ik zou er natuurlijk wel heel diep op in willen gaan. Moet het eigenlijk maar laten liggen, nietwaar? Want de namen van de zaligmaker komen straks enkele bladzijden verderop natuurlijk nog voldoende antwoord. Maar ik wil dit toch wel zeggen vanmiddag. Dat de kerk, ik zei, diep heeft mogen inblikken. wie nou God is. De Vader van hun Heere. En Heere, dat betekent zoveel als gebieder. Die regeert. Die alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Die voor hen daar in de hemel ten goede is. En als de kerk spreekt over de naam Jezus, dat is zaligmaker. Omdat hij zijn volk zalig maakt van al hun zonden. En de kerk mag zeggen, mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Wat is die kerk van alle eeuwen. Uit alle geslachten, uit alle naties, uit alle talen en uit alle tongen. Dan had toch een uitnemend volk, een gelukkig volk. Dat het dus mag belijden. Mijn zaligmaker. Mijn geest. Och, denk aan Maria. Mijn geest mag blij de Heere. Mijn zaligmaker noemen. Ze mocht in hem roemen. Dat mijnen. De gelukzaligheid in hem. Nou, de kerk mag weten. Mijn Vader. Mijn eeuwige Vader. En de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die niet alleen Heere is, zij niet alleen Jezus is, maar ook Christus is. En die ambtsnaam, ja, ik zou er niet te veel van gaan zeggen vanmiddag. Maar sta maar toe, ietsje. Maar staat er uiteindelijk ook weer niet voor niks, toch? Maar dat wil zoveel zeggen als de gezalfde. Van God verordineerd. Dus door God aangesteld. Tot hun zaligmaker. En tot hun profeet, tot priester en tot koning. Dus als de Heidelberger het hier komt te verwoorden, dan ziet hij als het ware in die eeuwige God en Vader, de Vader van hun Heer Jezus Christus, in wie nou alles ligt tot hun zaligheid en voor hun zaligheid. Dan heeft de kerk als het ware zo diep zich mogen verwonderen over wie hij nou is. Ja, die eeuwige Vader. Van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Hemel en aarde. Dat die God daar in de hemel woont. Ja, hoger natuurlijk dan die wolkenhemel. Want we zeggen wel eens, dat is de eerste hemel. Ik heb het geloof ik onlangs ook nog kort benoemd, als ik het goed herinner. Maar laat ik het dan vanmiddag nog een keertje zeggen. Want dat mogen we ook weer niet vergeten. Hij heeft ook die eerste hemel geschapen, toch? Die wolken. Die winden. Die wolken die wanneer ze zwaar zijn de regen laten vallen om de aarde te doorvochtigen. Opdat deze aarde door de zonde weliswaar zo vervloekt. Het gewas zou voortbrengen. Waarom? Nou, gemeente, omdat Gods kinderen niet alleen geschapen zijn met een ziel, maar ook met een lichaam. Omdat Gods kinderen niet alleen nodig hebben dat God hen voor de eeuwigheid bewaart, maar ook voor de tijd. De kerk des Heren heeft er toch bij ogenblikken wel eens wat zicht op gekregen. Wie ze nou in hem hebben. En wat hij nou voor hen is en wat hij ze nou voor ze doet. Hij heeft die eerste hemel geschapen. Ik zei die wolkenhemel, de tweede hemel geschapen. Telal. Plaats waar zon, maan en sterren door ons, door u en mij, op enige wijze te zien zijn. En dan zien we er eigenlijk nog maar, nou ja, wat zien we er eigenlijk van? Of moet ik misschien zelf zeggen, wat letten er eigenlijk weinig op? Maar het laat iets zien, geliefde, van zo'n oneindige almacht. Van zo'n ondoorgrondelijke wijsheid. Wij kennen God nog maar ten dele. Toch, als we dan zo bij ogenblikken eens naar de sterrenhemel staan te kijken. En die meest vergelegen sterren nog heel klein, nog heel nietig kunnen waarnemen. En dan te beseffen dat het heelal geen einde kent. En dat daarin alles wordt bestuurd en alles wordt geregeerd door deze almachtige God. Waarom vertellen we dat, dominee? Nou ja, geliefden, eigenlijk alleen hierom. Opdat u en ik vanmiddag een ogenblikje enig besef zouden krijgen, voor het eerst al bij vernieuwing, wat meer misschien, wie de God en Vader van de Heer Jezus Christus is voor de kerk des Heren. Opdat wij van hem zo gezegd, zo staat er ergens achter in de Heidelberger Catechismus, u weet dat wellicht, niet aards van hem zouden denken. maar hemels hoge gedachten van hem zouden hebben. Dat ons verstand, nogmaals gezegd, ver te boven gaat. Maar dat hebben Gods kinderen van alle eeuwen even min kunnen bevatten. Maar de kerk, ik zei het, spreekt geen geredeneerd geloof uit. Maar spreekt een geloof uit op grond van Gods woord. De eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus, die de hemel geschapen heeft. Ik zei, die eerste hemel, die tweede hemel. Waar de wetenschap nog niet het minste besef van heeft. Nog steeds elke keer weer dingen moet ontdekken. Maar die ook die hemel heeft geschapen, die hemel der hemelen. Waar ik eigenlijk gemeente opnieuw weer niks van zeggen kan, neem u het mij niet kwalijk. Want mijn verstand is te gering, mijn tong is onbekwaam. Om daar wat van te zeggen. Maar de hemel der hemelen, wat is dat voor een plaats? Ja, waar God is. Waar God is alles en in allen. De plaats der volzaligheid. Wat bedoel ik daarmee? Waar alles volmaakt is. Waar het vol is. Van de goedheid en de goede tierenheid des Heren. Ik zei waar God alles is. Het voorwerp is van een lust en een vermaking. De plaats waar die heilige engelen zijn. Waar die gezaligde kerk is. Waar het lam Gods op de troon zit. Alle eer en alle aanbidding is. Waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Die plaats. Daar is God de Vader. Die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus dus daar. Dat is de plaats, geliefden, waar de kerk door genade deel aan heeft gekregen. Op zulke wijze dat ze reeds in de hemel met Christus gezet zijn. Tuurlijk, ze zijn op aarde. In dit aardse tranen al in het meest der ellende. Op die plaats waar wening en verdriet is. Maar ze zijn toch, geliefde, door genade in die hemel gezet met hem. Dat is de troost en toegelegd te midden van de druk. En geliefde, is dat nou niet een wonder? Dat die God en Vader die hemel geschapen heeft. Voor wie heeft hij die geschapen? Voor zichzelf? Natuurlijk, ja, als de plaats zijn een woning. Maar gemeente nou voor een volk, zoals u en ik, mensenkinderen, onbekwaam, tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Ik bedoel mensenkinderen, die uit die hemel zijn gevallen, die hemel met eerbied gezegd vaarwel hebben gezegd, die met eerbied gezegd de Heere de rug en de nek hebben toegekeerd. Geen belangstelling meer hebben gehad om in zijn zalige gemeenschap te mogen delen. Want er was niemand die goed deed en niemand die verstandig was. De Heere zocht of er iemand verstandig was, maar hij vond er geen. En toch heeft hij die hemel geschapen. Waarom? Omdat God heeft begeerd. Dat er nog een volk eeuwig zalig zou worden. Dat er nog een volk eeuwig in die hemel zou zijn. Zou dat nou niet jaloers moeten maken? Zou dat nou niet vanmiddag misschien voor een jongen of een meisje, een van onze jonge mensen, voor een man of vrouw, nou eens niet in sprake moeten zijn? Dat die hemel nog daar is en dat er nog moet worden toegebracht tot die gemeente die eeuwig zalig wordt. Ik bedoel dat u nog in het heden der genade, ook tot dat keur der hemelingen kunt worden toegebracht. Want dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft, houdt natuurlijk ook wat anders in. Dat ook de plaats der duisternis, ook de hel, plaats is. Die ook door die goddelijke wijsheid is tot stand gekomen. Ik zei het, gemeente. Zou dat nou ook vanmiddag niet heilig jaloers moeten maken? Vanmorgen zeiden we niet om een hemelzoeker te worden, maar wel om te vragen, Heere, maar zou dat nou nog kunnen voor zo een, als ik ben? Om ook in die plaats der eeuwige zaligheid te kunnen en te mogen komen. De kerk op aarde heeft altijd weer opnieuw geleerd dat dat nog mogelijk is. En daarom wordt het hier beleden dat die eeuwige Vader, die de hemel en aarde met alles wat erin is, uit het niet geschapen heeft. Ja, dan zijn we weer bij dat goddelijke werk, toch? En dat laat natuurlijk ook opnieuw weer zien, gemeente, toch wie God is. God heeft geschapen, God heeft niet de hemel en de aarde gemaakt. U hoort het aan elke bedienst eigenlijk zeggen. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. Waar eigenlijk altijd maar weer gewezen wordt. Op de schepping Gods van alle dingen. Daarom moeten we ook altijd maar weer beseffen. Dat het zijn almacht is die al de dingen heeft geroepen alsof ze waren. Uit het niets heeft voortgebracht. Die de hemel en de aarde en alles wat erop is uit het niet geschapen heeft. God sprak en het was er. Toch? Hij zei licht en er was licht. Er stond. Maar als we dan zien, gemeente, ja, ook dat zou ik eigenlijk vanmiddag heel kort in dit verband dan maar weer willen aanstippen. Maar met welke heilige orde God ook alles heeft geschapen. De eerste dag heeft God scheiding gemaakt dus tussen de duisternis en het licht. Maar u weet, in de vierde dag pas heeft God, nou ja, de zon, de maan en de sterren geschapen. Hij heeft als het ware eerst de ruimte geschapen en vervolgens op die vierde dag in die goddelijke orde. De Heere de zon, de maan en de sterren, de hemellichamen zo gezegd geschapen, heeft hij ze een plaats gegeven. Zoals God het ook heeft gedaan op die tweede dag. Dat hij scheiding heeft gemaakt tussen in het uitspansel. Hoe de wateren van boven en de wateren van de aarde scheiding hebben gekregen. En hoe God uiteindelijk ook op de derde dag een ruimte heeft gemaakt, zodat hij op de vijfde en op de zesde dag de vissen, de grote vissen der zee en ook de vogelen des hemels, een plek heeft gegeven die hij voor hen geschapen had. God is altijd zijn schepsel voor geweest. Hij heeft de aarde geschapen met alles wat erop is, maar hij heeft ook het schepsel geschapen, u en mij. Daar in de staat der rechtheid, in het paradijs, in Adam. Opdat Adam deze aarde zou mogen bewonen. En de aarde voor hem tot een hemel zou zijn. Waar God zou zijn, alles en in allen. Kijk, de kerk mag zeggen, zei ik toch, dat hun God, hun Vader, om Christus willen hun God en Vader is. Maar ze mogen weten dat hij nou door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nou alle dingen in zijn hand houdt. Ja, gemeente, laat ik dat ook nog eens zeggen. Wij hebben natuurlijk een dure taak en een dure roeping gekregen om de aarde te bewonen en de aarde te bebouwen. Ik denk maar weer aan alles wat er in de aarde ligt. Heeft God niet juist ook daar bij de schepping de aarde volgemaakt van al de delfstoffen en al de voedingsstoffen? Heeft de aarde, de Heere, er zelf niet voor gezocht dat de aarde kruidzaaiend zaad zou voortbrengen? Heeft de Heere er uiteindelijk zelf niet voor gezorgd dat het tot op de dag van vandaag op deze wijze ook nog voedsel voortkomt om u en mij te onderhouden, ook in deze dingen? Laat dat ons uiteindelijk, gemeente, dan ook niet zien dat de Heere en de kerk mag het beleiden, toch? Dat de Heere nou de hemel en de aarde nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt. Alle dingen worden door zijn hand geleid en door zijn hand bestuurd. Nee, de Heere is niet als een klokkenmaker, zoals sommigen beweren. U weet wel zo'n oude wekker die je op moest draaien. Of zo'n oude klok aan de wand die je op moest trekken. En die dan enige tijd liep en vervolgens als de veer was uitgedraaid, dan stond hij stil. Kijk, zeggen ze, zo is het eigenlijk in de wereld ook. Het was eens zo goed en eens zo volmaakt. En nu? Ja, nou is alles minder geworden en wordt het steeds minder en gaat naar het einde toe. Het gaat ook naar het einde toe. Maar geliefde, dat is door Gods eeuwige raad en door Gods eeuwige voorzienigheid. Want alle dingen moeten medewerken, hoor. Ten goede. Voor wie? Ja, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus het is de Heere die alle dingen bestuurt en alle dingen bewaart. Ziet u wat een geloofsoog de kerk heeft gekregen. Als ze zo door de vensters zien, naar buiten zien, in het rijk der natuur zien. Als ze in het leven zien. Als ze de krant lezen. Een geschiedenis bij geval. Maar geschiedt het alles door de goddelijke raad en door de goddelijke voorzienigheid. Zo heeft de Heer het uitgedacht. De Heer heeft het uitgedacht dat u en ik op de dag door hem bepaald op dat uur geboren zouden worden. Het lag vast. Kan ik het altijd begrijpen? Natuurlijk niet. Maar zo ligt toch gemeente ook die dag en die uren vast. Die u en ik niet over zullen gaan, maar ook door God bepaald. Dat je de tijd uitgaat. Kijk, dat geeft Gods kinderen wel eens een heilige zorgeloosheid. Ik zeg er maar eerlijk bij, wel eens. Want hadden ze dan nou maar wat vaker, toch? Dat ze zo mochten weten dat die eeuwige God en Vader om Christus wil een God en Vader is. Zou hen voor veel nodeloze zorgen bewaren. Maar geliefd en alles ligt in de hand des Heren. Dat is de troost in druk en toegelegd. Die eeuwige God en Vader. Om Christus willen, mijn God en mijn Vader is. Ach, geliefde, dat is toch het wonder der wonderen, nietwaar? Maak het eens vragen. Heel eerlijk weer. Waarom? Nou, omdat we allemaal op weg en op reis zijn, toch? En allemaal zo dicht staan voor die nimmer eindigende eeuwigheid. De dood wenkt ieder uur. U en ik weten toch niet. Of wij het einde van dit jaar, dat al zo ras naar de bij komt, nog zullen halen. U en ik weten toch niet of wij hier volgende week nog weer samen kunnen zitten. Het zou toch kunnen dat de Heer het ook in zijn eeuwige raad en voorzienigheid zo komt te besturen. Dat er ons onder ons zullen worden weggenomen. En waar gaat het dan om? Ja. Gemeente, ik zou eigenlijk met veel meer ernst en met veel meer aandrang en met veel meer bewogenheid bezet moeten zijn om u daarbij te bepalen. Jongens, als het ene nodige. Dat u ook kunt zeggen met antwoord ook van, nou ja, vraag en antwoord 26. Dat hij om zijn zoons Christus willen mijn God en mijn Vader is. Hij is uw God hoor. Wie ook zei het vanmiddag, hier of thuis, jong of oud, klein of groot, ongeacht uw staat, uw toestand, hij is uw God. Waarom? Omdat hij u geschapen heeft. En kracht en schepping recht heeft op u en op mijn leven. En dan niet op ene dag in de week, maar op al de dagen van ons leven. Op uw ziel en op uw lichaam, recht heeft op uw tijd, recht heeft op uw geld. Ja, het is eigenlijk heel niet uw geld, het is alles van hem. Maar hij is uw God, geschapen, ik zei, voor wie ge ook moet verschijnen. Heb je er wel eens over nagedacht, gemeente? Ja, u zegt, dominee, wat zeg je, maar nou, we zitten toch elke zondag in de kerk? Nou, dat is waar. Maar kan toch zo wezen, toch? Dat u er eigenlijk misschien nog nooit bij hebt stilgestaan. Dat u ook die God zult gaan ontmoeten. Om verantwoording af te moeten leggen van heel uw leven, van al uw doen en laten. Ik heb ze namelijk wel eens ontmoet hier en daar. Die me dat eerlijk vertelde, hoe vaak niet gehoord. En er nooit één keer eigenlijk echt aan gedacht. Nou, daarom wil ik het nou vanmiddag gemeentes voorstellen. De Heer mocht het in het hart leggen. Uw God. Maar die God. Waar u buiten staat. Gemeente, dat is toch heerlijk. Gezegd, wijk van mij. Wel uw God, maar niet uw vader. Ik denk weer aan die verloren zoon. Wat een eerlijk voorbeeld toch. Die jongen die daar in het huis van zijn vader mocht verkeren. Dag in dag uit. Aan geen ding gebrek had. Mocht onder de trouwe gunsten, onder de trouwe zorg des vaders delen. Alles wat de vader eigen was, was zijns.
maar op die ene dag gezegd, Vader, geef mij het goed dat mij toekomt. En is uitgegaan en uitgetogen naar een ver en vreemd land. God de rug en de nek toegekeerd. U en mijn beeldgemeente. Wel, die God, die Almachtige, hoog woont en hoog troont, zeiden we. Uw God, maar niet je Vader. Maar ik heb een ander tot mijn Vader verkoren. En zijn beeld, gemeente, komt er in u en mijn bestaan openbaar. Denk weer hoe we onlangs met de kattengezanten stilstonden bij dat beeld Gods. Nou ja, laat ik het vanmiddag dan eens heel kort ook benoemen. Kan geen kwaad, denk ik toch. Maar geschapen tot profeet om zijn lof te vertellen. Oh, wat mocht Adam alle dagen de lof des Heren daar bezingen in die hof. Wat mocht hij zo, we zouden zeggen, tot de dieren. Een naamgevend, sprekend. Wie de Heren was. Wat heeft Adam daar als een priester in de staat der rechtheid. Mogen staan voor het aangezicht des Heren. Alle dag de Heren dienend. Het was geen zware dienst hoor. Want de dienst des Heren, dat is een liefdesdienst. Daar heeft nog nooit één mensenkind op aarde verdriet van gekregen. En hij mocht heerschappij hebben als een koning over de dieren des velds. Maar het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Heeft ze van God afgekeerd. En nu gemeente, ik zei het beeld. Nou, dat beeld dat u en ik vertonen. Omdat we de vader de leugen zijn toegevallen. En daarom een leugenprofeet zijn. Want alle mensen zijn leugenachtig. Slangenvenijn is onder hun lippen. Uw beeld, jongens. Jullie beeld. Een leugenprofeet. Een priester van de Allerhoogste God. Gemeente, heel mijn leven, heel mijn dagen. Toch van het huren. Besteed ik niet in Gods dienst, maar in zijn dienst. Doe niet anders dan dat die leugenaar daar beginnen beveelt. En ik doe het nog met vermaak. Wees eens eerlijk, is het anders geworden? Of moet u het eerlijk bekennen? Dat je liever de zonde hebt. En liever de ongerechtigheid. Dan dat je gaat in de willen en de wegen des Heren. Is dat niet uw beeld? Ziet ge wel, geliefde, dat ge strijdt? Tegen God. Alle dagen. Niet willend dat hij koning over u zal zijn. Ik zei gemeente, dat is mijn beeld van nature. Mijn God en niet mijn vader. Maar een bastaard. Oh, geliefde, dat dat nou eens ingelicht moet worden. Jongens, kom het eens in je hart leggen. Dat hij dat nou eens vandaag misschien voor het eerst ging beseffen. Hoe ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt gezijd. Zou nog een noodschreeuw vandaag tot de hemel kunnen doen opzenden. Ik weet hoe dat kan. Voor het eerst misschien. O God, nou heb ik gehoord wat mijn beeld is. Nou heb ik gehoord wat mijn staat is. Nou heb ik gehoord wat mijn toestand is. En nou derf ik de heerlijkheid Gods. Ik ben u kwijt. Kan u niet op mijn vader noemen. Maar zou dat nou nog anders kunnen worden? Geliefde, kijk, als nou zulk een harte kreet in de waarheid wordt opgezonden. Dan gebeurt dat in de eerste plaats denk ik in het verborgene. Want als God zijn volk gaat stilzetten in de tijd. Brengt hij ze in de eenzaamheid. Kijk, ik denk aan die verloren zoon nog weer. Kwam de jongen nou terecht? Ik bedoel, waar kwam die nou terecht toen die tot één keer kwam? Toen zat hij daar bij de varkensdrog. Was hij zijn vrienden kwijt hoor. De Heere bracht hem daar in de stilte. Afgesneden van alles. En werd hij indachtig. Dat hij nou God kwijt was. Zijn vader niet meer tot zijn vader had. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou, geliefde, als er nou een volk is op aarde? Dat nou met die breuk inlevend over de wereld gaat. Zulke hartelijke tranen gaat wenen.
Nou, ik denk dat ze daar zelf al helemaal niks van kunnen bekijken, maar... Ach, we weten toch niet. Dat het dan omwille van de zoen en de kruisverdiensten van Sions betalende borg is. Dat er een volk met die nood in haar hart bezet, met die verlegenheid in haar ziel, over de aarde gaat. Waarom? Geliefden, het is het werk van Gods lieve geest. Van het werk des geestes in hun hart, wat is uitgestort omwille van de, kijk, om Christus willen staat er, in hun hart is uitgestort. Dat komt, geliefden, omdat er in die eeuwige vrede raad, in die stille, nooit begonnen eeuwigheid, raad is gehouden tussen de Vader en de Zoon. Die eeuwige Vader en die eeuwige Zoon. Mijn vader heeft gevraagd, maar hoe zal ik ze nou zetten onder de kinderen? En hen geven het gewenste land. Waar de Zoon het gezegd heeft, mijn vader zendt aan mij heen. Daar ga ik ze verlossen uit dat verderf. Ga ik ze kopen, niet met goud of zilver, maar met de dure prijs van mijn hartebloed. Toen heeft de Vader als het ware de namen van al de zijnen, van dat getal dat niemand tellen kan, aan zijn Zoon gegeven, opdat hij ze zou bewaren, zou verlossen uit verderf. Nou kijk, geliefde, daarom moest de Zoon Gods nog in de tijd op aarde komen. Ik zei het al straks, vandaag, onlangs, geloof ik. Daarom gaat kerstfeest worden, hoor. Moet geen feest van maken, gemeente. Maar dan geen gezelligheid hebben, dominee. Jawel, hoor. Maar verlies je nou niet in het feest. Verlies je dan in het wonder. Dat God in de volheid des tijds zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Geworden uit een vrouw, toch? Geworden onder de wet. Waarom? Omdat hij nou degene die onder de wet waren. In Vriezenveen. In Doornspijk. Waren ook op deze wereld. Opdat er degene die onder de wet waren, onder de vloek lagen, verlossen zou. Kijk, geliefde, daarom is hij gekomen in de tijd op aarde. Opdat zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dat was dat doel. Van de goddelijke zending van de Zonen Gods op aarde. En daarom heeft de Zonen Gods er nou een welgevallen in gehad om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, niet waar? Heeft hij zich tot in de dood, ja tot in de smartelijke dood des kruises willen vernederen. Vanwege de vreugde des heils die hem was voorgesteld. Want hij heeft het geweten. Oh, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dan zou hij zaad zien. Hij heeft het mogen weten, dan zouden er komen. Van noorden, van oosten, van zuiden en westen, van al de windstreken der aarde. Die de naam des Heren ontmoedig zouden leren vrezen. Die zouden erachter gebracht worden in de tijd. Wat ik zo straks bedoelde te zeggen. Dat ze nou die God kwijt zijn. Als hun God en Vader. En die zullen leren roepen. O God, ontferm u dan mijner. Kijk, die leren bekennen en beleiden in de tijd op aarde hun zonden en schuld. Onder hete tranen, onder een droefheid naar God. Dat ze tegen hem gezondigd hebben. Hen wordt de rust opgezegd. Zij komen in een weg van smeking en geween. Waarin ze voortgeleid worden, uit de duisternis getrokken. Om in die weg gebracht te worden. Op de plaats waar de Heer nou zo het liefst zijn volk ziet. Ik bedoel daar waar ze afleren zien van al het hunne. Waar ze geen enkele hoop en geen enkele verwachting meer kunnen hebben. Aangaande de zaligheid door iets van hen. Waar al hun betaalpenningen op raken. Waar ze met alles zijn vastgelopen. En daarachter komen tegen God gezondigd, eeuwig waard gemaakt om eeuwig buiten hem te zijn. Waardig om eeuwig weg te moeten zinken. Maar waar die roep wordt opgezonden, o gij zonen Davids, ontferm u mijner. Kijk. geliefde, daar gaat het in mijn schone behagen. Om dat werk der zaligheid, wat zijn zoon heeft gedaan, uit te werken in hun zielen. Daar gaat hij ze verlossen uit dat verderf. Gaat hij ze oprapen uit die ruisende kuil. Gaat hij ze die genade schenken. Die redt van de dood. Gaat hij ze door het werk van zijn enige geboren zoon. En hen te schenken. Ze aannemen tot kinderen geven. Door de welke zij roepen, Abba Vader. Kijk gemeente, dat is nou de zaak die u en ik zo tussen wieg en graf heel persoonlijk moeten leren kennen. Vraag het u opnieuw. Dominee, waar kom je altijd kort bij? Ik zou nog veel korter bij willen komen. Waarom? Nou gemeente, omdat uw bloed eenmaal van mijn hand geëist gaat worden. En daarom tracht ik zo dicht bij u te komen. Want oh, het zou toch zulke grote zaak zijn, nietwaar? Als er nou vandaag, vanmiddag, zo in deze tijd waarin we samen thans leven, op dat allerlaagste plekje gebracht mogen worden, om die genade geschonken te krijgen, dat ge God om Christus willen tot uw Vader mag kennen. Wanneer is dat? Nou geliefden, alleen als die geest des Heeren vaardig gaat worden en met mijn geest gaat getuigen dat ik een kind Gods ben. Of beter gezegd, als die geest gaat leren dat hij zijn bloed voor mij gestort heeft. Dat hij zich daar op dat vloekhout des kruises dood geliefd heeft. Want dat moest hij. Tot in de dood. Om het leven voor u te verwerven en het leven u te kunnen schenken. Om u weer aan zijn Vader te geven. Dat hij het zou kunnen zeggen, Vader, ik heb voor hen voldoening gevonden. Nou geliefden, en als die genade nou geschonken gaat worden. En je aangenomen wordt tot een kind Gods. Mag zeggen, Abba Vader, mijn Vader. En je wordt in die herstelde gemeenschap met God teruggebracht. In dat vaderhart Gods teruggebracht. Dan heb je alles. Kijk, en daarom kunnen Gods kinderen ook in de tijd zeggen, door die genade en hen geschonken, mijn Heere en mijn God, weten ze dat God verzoend is door de zoen- en kruisverdiensten van zijn zoon. En dat zij om Christus willen daarom in die verzoende betrekking met God terecht zijn gekomen. En daarom die God, die eeuwige God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, ook tot hun God en Vader mogen kennen. Gemeente, dat is de zoetste plaats op aarde, toch? De allerzoetste plaats op aarde. Als nou die genade verheerlijkt wordt en de kloof tussen God en uw ziel weer gedicht is. U weer in gemeenschap met hem gebracht bent. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, vrede met God. Geen scheiding meer. Maar op het allerinnerste en het allernauwst verbonden. Ik zei, die God, die zo hoog woont, laag troont. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En u dan met hem verenigt. Om ook tot in de eindeloze eeuwigheid met hem verenigd te mogen blijven. Ik probeer maar wat te stamelen, zei ik. Kan het niet uitleggen. Diepte der wijsheid. De kennis Gods. Ondoorgrondelijk. Maar zo diep. En dan te mogen weten. Omdat die geest met onze geest getuigt. Dat we kinderen God zijn. En God tot je Vader. Dan heb je alles. Want wie hem heeft, heeft alles. Wat ligt de kerk er dan makkelijk bij? Gemeente, mag ik nog eens een keertje vragen. Hij er wel eens zo makkelijk voor gelegen. Dat ik kon zeggen. Die eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Om Christus wil mijn God en Vader is geworden. Op welke ik alzo vertrouw. Dat ik niet twijfel. Vrees dat we in een tijd leven, gemeente, dat de twijfel, ik bedoel het ongeloof, soms van meer waarde schijnt dan het waarzaligmakend geloof. Want het is nou wat hij kunt zeggen, ik twijfel niet, ik vertrouw vast. Het is voluit bijbels natuurlijk. Want wat is een waar geloof? Nou, de kinderen weten het nog wel, toch? Niet alleen een stellig weten en kennen, zodat ook alles voor waarachtig houden, maar ook dat vaste vertrouwen door de Heilige Geest in mijn hart gewerkt, door het evangelie. Nou, dat hebben Gods kinderen in hun leven leren kennen. Op welke ik al zo vertrouw, dan kun je zakken en zinken. Dan zeg je, ik lag en sliep gerust, Heere, van zeer trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Hij nergens meer over in te zitten. Ik heb het wel eens vaker gezegd, zeg ik misschien, maar zeg het nog eens. Kun je overal uit. Ik bedoel, hoef je geen verzekering meer aan de hand te houden. En geen prikje voor de dokter meer nodig, of voor de griep, of wat dan ook. Ja, maar dominee, ik weet wel. Hij heeft niet meer nodig. Waarom? Omdat door de genade Gods ik al zo vertrouw. Kinderlijk. 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 Waarom? O geliefde, hij nou die God en Vader. Door genade, onwederstandelijke genade, krachtige genade, leren kennen en in dat vader uit de God en het overgaan. Heeft dan nog wat te vrezen? Maar geen vader sloeg toch met grote mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan is er wel zeer op ieder die hem vreest. Vaders in ons midden, durf het bijna niet te zeggen hoor. Want wij dan die boos zijn, toch weten al onze kinderen hoe de gaven te geven. Niet waar? Maar hoeveel te meer weet hij zijn kinderen te geven wat ze nodig hebben. Zoals hem vragen om een brood, zal hij ze dan een steen geven? En als ze vragen om een ei, zal hij hen dan een schorpioen geven? Kijk, geliefde Dino, God in Christus. Tot een vader hebben gekregen. Hebben niet meer te vrezen. Waar kan ik al zo vertrouwen dat ik niet twijfel? Kan dat wel eens zijn, hè? Maar ik sprak natuurlijk net wel heel hoog misschien. Toen ik zei dat alles bij ogenblikken zo vast ligt. Dat je weet dat door zijn eeuwige raad en voorzienigheid alle dingen moeten medewerken. Toch kan ik best twijfelen. Ben ik als een baardenzee gelijk. Wanneer, nou ja, als de Heer weer onbegrepen wegen in mijn leven gaat, die ik niet overzien kan. Dan zie ik op de omstandigheden zoals Petrus zag op de golven, weet u nog? Ten ogenblik kon hij uit de boot over de golven heen. En toen hij op de golven zag, moest hij zinken. Ach ja. Blijkt dat Gods kinderen nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid hebben. Hè? Klein beginseltje. En toch, geliefden, er ligt in het hart, diep op de bodem van de ziel van al Gods kinderen, iets van die kinderlijke vrezen. Ze hebben God in Christus leren kennen. Dat is met geen leed uit geheugen te wissen. En dat geeft toch, dat ze niet twijfelen. Dus toch niet twijfelen? Of wel twijfelen? Ja, ik zei op uzelf, ziende, wel waar twijfelen. Maar ziende op God, niet twijfelen. Waarom? Ze hebben God leren kennen. In de weg van de oefeningen. Toch? In de weg van de beproevingen. Op de leerschool van genade. In de weg van de verdrukkingen. De beproevingen. De onbegrepen wegen. En juist in die weren hebben ze een hoop in dagelijks lot op de Heer en God leren, hun God leren stellen. Zijn ze dan beschaamd uitgekomen in Vriezenveen? Volk des Heren, u die zijn verschijning in uw leven hebt liefgekregen, bij met de Heer was verkeerd uitgekomen. Nooit hij. Je dacht het wel, dat twijfelen. Maar door de tijd heen heb je geleerd leidzaamheid bevinding werkt en de bevinding hoop. Wat betekent dat? Ze hebben geleerd in die weg van de oefeningen, van de wegen van druk en kruis, dat, nou ja, heel eenvoudig, hij een nimmer beschamende rotsteen is. Maar kijk, ze weten het, hij zit in de hemel, kun je voor een zee komen te staan. Zoals het volk Israël in die dagen met Mozes voor die Schelfzee. Maar wat deed de Heer? Hij gaf een oostenwind. Maar zelfs de winden en de golven moesten hem gehoorzaam zijn. En die oostenwind maakte dat het water maakte dat er een pad kwam. Kijk, zo'n God en Vader heeft de kerk. Vertel geen sprookjes toch wel. Vertel toch, hoop ik, volk, ik vertel toch geen vreemde dingen. Er gaat toch een volk over de wereld, dat wel eens stilletjes mag gewagen, als ze aan hun God hebben. Welke ik al zo vertrouw, dat hij mij met alle nooddruft, des lichaams en de ziel verzorgen zal. Uw brood, uw gegeven, uw water gewis. Kijken ze terug in de leven. Ja, dan zijn ze alles heeft moeten medewerken ten goede. Want zere gunst zal over die hem vrezen. Dat zijn geen rijke mensen, hè, zeiden we morgen. Maar dat zal altoos dezelfde wezen. Zelfs dat kwaad, het jammert al. Maar kijk, geliefde godskinderen, blijven wel maar bij de benen op de grond staan. Hoor. Kwaad in het jammert al. Ik zei toch, ze moeten door veel verdrukkingen ingaan. Het was toch een weg voor David, al hij die koning was. Het was toch een weg voor de apostel Paulus, al eer die in dat Jeruzalem dat boven was, zou komen. Heeft Abraham het niet moeten meemaken? Vanaf het ogenblik dat de Heer hem daar op 75-jarige leeftijd uit de Dergaldeeën trok. De belofte gevende dat hij zijn nageslacht zou zien als het getal der sterren. Het is toch een weg voor Abraham geweest? Van op en neer, van druk en kruis, krommingen in het levenslot, een jammerdal. De kwaad in het jammerdal. Ten beste doet keren. Heeft Jozef het kunnen bezien toen hij daar in de put terecht kwam? Gebonden werd aan die karavaan, naar Egypteland gevoerd werd, heeft hij het kunnen bezien? Laat het soms aan zijn kinderen wel eens heel lang verborgen. Maar nadien mogen ze het soms verstaan. Maar ze hebben in die wegen van druk en kruis eigenlijk alleen maar wat kunnen doen. Nou, gedurig een hoop in het dagelijks lot leren vestigen. Op de Heer en God. Dan zien ze niks. Zie je niks. Maar ach. Want Jozef, geliefde, was ook zo gekend. Hij mocht ook delen in die vaderlijke zorg. En dan zegt hij, gij lieden hebt dat alles ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Dat kwaad in het jammerdal toegeschikt. Ten beste gekeerd. Och, gemeente, ik moet eindigen. Vergeef me dat ik niet heb afgerond vanmiddag, maar... Maak nou eens vragen nog opnieuw. Is nou vraag en antwoord 26 van zondag 9 ook u uit het hart gegrepen? Wees eens eerlijk zijn. Mijn hart en uw hart kan zo arglistig zijn, maar mag je nou door het getuigenis van Gods lieve geest en van de waarheid in uw leven bekennen dat die God om Christus willen uw God en Vader is. Ik zei, die zo woont. Alle macht in hemel en op aarde. Zonder de welke geen haar van mijn hoofd vallen kan, toch? Maar die nou alle dingen ten goede doet komen. Hij kan het als een almachtig God. En hij wil het als een getrouw Vader. Nou gemeente, als je nou hem niet kent. En dat zeg ik al eer we naar huis gaan. Als je nou hem niet kent.
Val hem dan ootmoedig te voet. Jongens, heb geen rust. Alleen je het ook weet, welke zaligheid er in hem gelegen is. Welke volheid er in hem gelegen is. Kan dat dan dominee voor mij? Kan dat dan voor zo een? Kan dat dan een voor... Als Petrus het kon zeggen en David het kon zeggen. En Paulus het kon zeggen en Manasse kon zeggen. En Noach. En al die bijbelheiligen en al Gods kinderen van de tijd, als die het konden zeggen. Zou dan geen moed scheppen uit hun behoudenis. En ook vragen, Heere, zo doe je dan ook aan mij. Amen. We zingen met elkaar tot slot van 25. Derde vers, 25, het derde. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het derde van 25. Uit de 34ste psalm, 5e vers. 34 vers 5. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt. Dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. 5 van 34. Gemeente gaat heen in vrede naar uw huizen, dragen met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.